Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest, van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, geven de verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen samen uit de 43e psalm, het derde en het vijfde vers. Het gebed: zend Heere uw licht en uw waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En het vijfde vers: berust in zere welbehagen, hij doet welhaast uw heilzondagen. 3 en 5 uit psalm 43. Zingen naar onze geloofsbelijdenis uit de 65e psalm, het tweede vers. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij welzalig, die gij hebt verkoren, die uit al het aardse gedruis doet naderen om uw heilstem te horen. Tweede vers van Psalm 65. Over de hele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. In gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We lezen vanmiddag uit Gods woord de eerste brief van de apostel Petrus en uit het eerste hoofdstuk de verse 13 tot en met 25. De schriftlezing is uit 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 25. En we lezen daar Gods woord als volgt. Daarom, opschortende de lenden van uw verstand en nuchter zijnde, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk, zo wandel in vreze de tijd van uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkaar vurig lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de God van dit woord aanroepen en hem bidden om zijn onmisbare zegen en het werk van zijn geest in de bediening van het evangelie. Laten we bidden. Heer, u heeft ons aan de middag van deze dag weer samengebracht op deze plek. Daar waar uw woord, dat eeuwig blijvende woord, al open lag op de kansel. En waar het al zoveel jaren open gelegen heeft. En waardoor u al zoveel diensten gesproken hebt. En dat evangelie hebt laten verkondigen. Zoals Petrus dat ook aan die christenen in de verstrooiing mocht schrijven. Het woord dat onder u verkondigd is. En zo gaat u nog door, heren. Ook deze middag ligt dat woord er weer en heeft u ons hier samengebracht of luisteren we thuis mee. En mag dat woord in opdracht van u verkondigd worden. Dat woord dat een kracht tot zaligheid is. Het woord dat u spreekt. En als u spreekt, dan is het er. En als u gebiedt, dan gebeurt het. Uw woorden zijn daden. En zo heeft u de wereld in het aanzijn geroepen. Zo heeft u geschapen, hemel en aarde en de zee en alles wat daarin is. Maar als u spreekt, herschept u ook. En als dan het woord verkondigd gaat worden, Heer, dan bidden wij u om dat werk van de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Want als er één ding duidelijk wordt uit uw woord ook, Heere, dan is het dat wij gevallen mensen zijn. Gevallen in de zonde. Ja, u noemt het zelfs dood in zonden en misdaden. En daarmee missen we het geestelijke leven. Het geestelijke contact met u. Geen mens wordt geboren met geestelijk leven. En daarom bidden we u of u dat wil werken. Dat wil herscheppen in ons. En waar dat nog niet gebeurd is, Heren, bidden we het u met des te meer klem in de harten van ouderen of jongeren. Die misschien ook wel al heel veel kerkdiensten hebben bijgewoond. Veel preken hebben gehoord. En misschien wel veel weten met het verstand van de Bijbel. Maar in wie het leven niet is gewekt. Wilt u het doen? Dat is toch het doel van de prediking. En de dwaasheid van de prediking is toch de weg die u gekozen hebt om zondaren, om doden uit hun duisternis te trekken en te roepen en op te wekken en te brengen in het licht van u. En wilt u ook verder werken het leven van de wedergeboorte? Daar waar u dat nieuwe begin gaf, dat u het ook voortzet in dat proces van afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens die wil wandelen in een nieuw godzalig leven. Wiens verlangen het geworden is om heilig te zijn in al mijn wandel. Omdat u heilig bent. En u bent het die geroepen heeft. Heer, laat zo de prediking deze middag tot zegen mogen zijn voor een ieder die het hoort. Laat uw naam verheerlijkt worden als de God die schept en herschept. En laat alles wat van onze kant ons hinderen kan om zalig gemaakt te worden, afgebroken worden. Al onze eigen vroomheid, al onze eigen gerechtigheid, alles waarmee we zelf wat denken te zijn voor u, Heere, ontdek ons eraan dat dat geenerlei waarde heeft en geen gewicht in de schaal legt voor de zaligheid. Onbekwaam vanuit onszelf, tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Heere, het is een ernstige boodschap. Het is een heldere spiegel die u ons wil voorhouden vanuit uw woord. Maar dat toch altijd om ons te trekken, om ons te dringen naar uw Zoon. Hij die de volmaakte en de volkomen zaligmaker is van zondaren. En zo bidden we of zijn naam ook deze middag uitgeroepen mag worden over de gemeente en zijn bloed gesprenkeld mag worden op de hoorders, zoals vroeger de priester dat in de tabernakel en de tempel deed. En dat we dat bloed dan ook gelovig aanvaarden. En zo deel krijgen aan dat nieuwe leven en gevoed worden, ook voor de week die voor ons ligt, om in dat nieuwe godzalige leven te wandelen. Heere, de boze zal er alles aan doen om uw werk te verstoren, om uw koninkrijk aan te vallen, om uw kinderen te belagen en aan het twijfelen te brengen. We bidden of u hem niet wil toestaan ons enige schade te berokkenen. Dat u zijn koninkrijk afbreken en het uwe bouwen en versterken en uitbreiden. En dat bidden we voor elkaar hier in de gemeente of behorend bij de gemeente en meeluisterend of als gast hier aanwezig of luisterend. Maar we bidden dat ook voor uw wereldwijde kerk. Want u bent bezig dat koninkrijk in allerlei landen te brengen en uit te breiden. En wij bidden of u dat zou willen doen tegen verdrukking in of vervolging in. Of u dat zou willen doen in gebieden waar dat woord niet of nauwelijks meer is en waar mensen in gezonden zijn om dat woord uit te dragen en bekend te maken. Zegen ze die werken in uw koninkrijk, waar ook ter wereld. En geef ze het woord te spreken dat u wil dat gesproken wordt. We bidden voor die gebieden in deze wereld die te maken hebben met allerlei gevolgen en allerlei gebrokenheid die ontstaan is door de zonde. En waar we zo gemakkelijk allerlei gedachten bij kunnen krijgen. En nog gemakkelijker u ter verantwoording voor denken te kunnen roepen. Natuurrampen, wreedheden die mensen elkaar aandoen, onrust, opstand, oorlog. Heere, ontfermt u zich over deze wereld die uit allerlei wonden bloedt, die toch uw schepping is, en schenk nog vrede in gebieden waar dat niet is. Schenk nog uw zegen, ook wat het lichamelijke betreft, in gebieden waar honger en dorst geleden wordt. En wilt u zo zelf met uw woord verder werken, dwars door allerlei omstandigheden heen, om deze wereld te leiden naar de voltooiing. Naar dat moment dat u verschijnen zal aan de hemel, Heer Jezus. En dat alle knie zich zal buigen voor u en alle tong zal erkennen en belijden dat u Heere bent. Opdat dat koninkrijk dat geen einde hebben zal, aanbreekt in al zijn heerlijkheid. Leid u daartoe ook allerlei politici die zich daar misschien niet van bewust zijn en misschien meer met hun eigen belang bezig zijn dan met uw koninkrijk. Ze zijn toch instrumenten in uw hand om te laten bewerken waarvan u zegt dit moet gebeuren totdat ik kom. Maar mogen we u bidden om vrede en vrijheid op een wijze dat uw kerk er wel bij zal varen en dat het getuigenis van uw evangelie vrijuit zal mogen gaan. We bidden, Heere, voor onze kerken en alles wat daarin zich afspeelt, welke zorgen er ook zijn. Houd ons in het spoor van uw woord. Wil ons bewaren bij de waarheid en de onveranderlijkheid van uw woord. We bidden voor onze universiteit, voor studenten en docenten. Heere, geef hen de leiding van uw geest op een wijze dat ze zich mogen bekwamen in vroomheid en wetenschap, opdat ze straks ook uitgestoten mogen worden in de wijngaard om het werk op te pakken en voort te zetten. Zegen andere kerkverbanden waarmee we ons ook verwant weten. En mogen we het u ook bidden, Heere, dat daar waar ook de eenheid ervaren wordt in de belijdenis van datzelfde evangelie van u, Heer Jezus Christus, die eenheid ook echt gevonden zou mogen worden. Brengt u bijeen wat ook bijeen hoort als kudde. Denk aan uw kerk wereldwijd. En wil daarin wonen en werken met uw geest op een wijze dat die dienstbaar mag zijn aan de maatschappij, maar bovenal als een heilige tempel mag opgebouwd worden in u, Heer Jezus. En zo leggen we het alles aan u voor en bidden we ook voor onze koning en koningin. Zij die op die plek gezet zijn, geef ze, Heere, ook de leiding van uw geest, zodat ze een voorbeeld zouden mogen zijn van de vreze des Heren. Het getuigenis er zou mogen ze uitgaan, dat een koning weet wat het is om zijn knieën te buigen voor de koning der koningen. En zo ook voor mag gaan in het dienen van u. Heren, laten we daar zelf als leden van deze gemeente ook voorbeelden van mogen zijn. Van die leesbare brieven waarin anderen iets kunnen lezen in ons gedrag, in onze spraak, in ons doen en laten, dat wij met u geweest zijn vandaag. En laat zo uw heerlijkheid en uw heiligheid en uw gerechtigheid in ons leven niet alleen maar geplant worden, maar ook mogen uitgroeien en vrucht dragen. Zo zoeken we uw aangezicht en zo bidden we of u in ons midden wil zijn en uw eigen belofte wil vervullen ook in deze dienst, dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u zelf er bent en gaat u de rijen door met uw zegen, toegepast op ieder persoonlijk en op ons als gemeente in zijn geheel. Hoor ons uit genade in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. We belijden met de 51ste psalm en het derde en het negende vers. Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. 3 en 9 uit Psalm 51. In aansluiting aan de prediking zingen we straks uit Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. En de schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Psalm 85 het eerste vers. Tekst voor de prediking en uitgangspunt ook voor de belijdenis vanuit zondag 3, vraag en antwoord 7 en 8, is 1 Petrus 1, vers 23. 1 Petrus 1, vers 23, waar we lezen: gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. De vraag was gesteld of God de mens misschien boos en verkeerd geschapen heeft. En daar moest op geantwoord worden: nee, God heeft de mens naar zijn beeld geschapen. De volgende vraag luidt dan: van waar komt dan zulke verdorven aard van de mensen? En het geloof belijdt: uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Waar onze natuur al zo verdorven geworden is, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn we al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En het geloof belijdt: ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Geliefde gemeente, misschien hebt u die vraag ook wel eens gekregen van een collega, of misschien wel van een medestudent of op school, of misschien wel zomaar in een gesprek met iemand die zei: ja, nou, waar komt het kwaad dan vandaan? Jij gaat naar de kerk en jij gelooft dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat hij alle dingen goed geschapen heeft. Nou, kijk eens om je heen. Hoeveel is er niet mis in deze wereld? Waar komt dan het kwaad vandaan? Vragen die je zomaar ineens voor de voeten geworpen kunnen worden. God is toch liefde? Nou, hoe kan dat dan? En waarom? Als hij dan alle macht heeft, heeft hij er niet voor gezorgd dat dat kwaad niet in de wereld kwam? Waarom heeft hij het niet tegengehouden? Eén stapje verder. En dan krijg je de vraag die God ter verantwoording roept. Waarom heeft God Adam en Eva nu eigenlijk niet zo geschapen dat ze niet konden zondigen? Want God weet toch ook alle dingen en wist al van tevoren dat hij ze zo zou scheppen dat ze zouden kunnen vallen, ze zouden kunnen zondigen. Heeft dan eigenlijk niet toch God er de schuld van? En dan zei ik net, dat zijn misschien vragen die je van een collega die onkerkelijk is, of van iemand uit je studiegroep die dat aan je vraagt en die ook niet naar de kerk gaat, dat die vragen van hen komen. Maar als we heel eerlijk zijn, wie heeft nooit eens deze vragen gehad? Wie heeft daar nooit eens mee geworsteld hoe dat nou zit? En misschien zit er wel iemand vanmiddag in de kerk die inderdaad zegt: ja, als ik heel eerlijk ben, dan zijn dat wel mijn vragen. Waarom heeft God dat nou zo laten gebeuren? Kijk, weet u, en ik hoop er verder in de preek nog wel op terug te komen en er verder vanuit Gods woord een antwoord op te geven. Maar weet u wat zulke vragen eigenlijk in de eerste plaats laten zien? Dat wij uit Adam voortkomen. Dat wij precies hetzelfde zijn als Adam. Die tegen God zegt als hij vraagt: Adam, waar zijt gij en wat is er gebeurd? Ja, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Wij zijn geworden tot schepselen die denken, die zelfs durven onze schepper ter verantwoording te roepen. Wij zijn mensen die denken dat wij de heilige God, de gans andere, die aan niemand en aan niets verantwoording verschuldigd is, die soeverein is, zoals we dat dan noemen, hij regeert, hij is de almachtige, hij is de beheerder en de regeerder en de Heere der Heren, dat wij denken dat wij God voor onze rechterstoel kunnen dagen om voor ons eens uitleg en tekst en uitleg te komen geven waarom het zo gegaan is. Wij denken God te zijn met dit soort vragen. Terwijl hij God is en ons ter verantwoording roept. En dat merk je in het begin van de Bijbel direct. Daar wordt niet die vraag gesteld op deze wijze. Waar komt het kwaad vandaan en heeft God daar misschien mee te maken? Nee, daar wordt het ons voor de voeten geworpen. Wie zijt gij? En de Bijbel confronteert ons met de situatie waarin we zitten. En confronteert ons met onze opstand tegen God in de zonde. Dat is altijd wat het woord van God doet. Het spreekt ons aan. Het komt van tegenover naar ons toe. En roept ons in het aanzijn van God. En verkondigt ons Gods werken in het licht van wat wij hebben gedaan. En dat is heel helder. Van Gods werken wordt gezegd, en zie, het was zeer goed. En van onze werken moet gezegd worden, ze zijn boos, ze zijn kwaad, ze zijn verkeerd. En dan worden we er vandaag mee geconfronteerd dat wij verdorven en onbekwaam zijn, tenzij. Dat is het thema voor de preek deze middag. Verdorven en onbekwaam, tenzij. En de eerste gedachte is de oorzaak van onze verdorven aard. De tweede is het gevolg van onze verdorven aard. En het derde is dat woordje, dat evangeliewoord, tenzij. De verlossing van onze verdorven aard. Verdorven en onbekwaam, tenzij. Oorzaak, gevolg, verlossing. Gemeente, als we Genesis 3 lezen, het is een onbekend hoofdstuk. Maar als je dan in de voorbereiding voor een preek als deze er toch nog weer eens doorheen leest. Die paar woorden die ons de oorzaak beschrijven van onze honger en kommer, zoals het avondmaalsformulier dat zegt. Die paar woorden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man en hij at. In twee zinnen samengevat, onze ongehoorzaamheid en onze zonden. Daar ligt de oorzaak. Raakt het ons nog als we dat lezen? Die bekende woorden, en ze nam van zijn vrucht en at. Daar is alles mee gezegd waardoor het leed en de gebrokenheid in deze wereld gekomen is. Alle ellende, alle nood, die ligt niet in God. En dat lag niet in zijn schepping. Het ligt bij de mens. En waarop, op de manier waarop hij omging met God en zijn geboden. De mens Adam en Eva, ze waren, dat hebben we gehoord, geschapen naar Gods beeld. En de betekenis daarvan hebben we overdacht. De ware gerechtigheid en heiligheid en de kennis van God. Ze kenden hem met het doel dat ze met hem zouden leven. Recht voor hem zouden leven. Hem lief hebben en eeuwig met hem zouden leven. En als de Bijbel dan zegt, ja, als je zo kijkt naar de schepping en zoals God het gemaakt had, God zag dat het zeer goed was. Ja, waar komt het dan vandaan? Het verkeerde, het kwade. Waar komt de verdorven aard bij mijzelf vandaan? Als God het zeer goed heeft gemaakt en het hem niet te verwijten is, waar komt het dan wel vandaan? Nou, dat komt bij de daden van onze mens vandaan. Onze val in de zonde was maar geen vergissing. Ja, iedereen van ons is wel eens een keer gevallen. Dat doe je niet expres. Je kunt ergens over struikelen en vallen. Maar dat betekent het woord zondeval niet. We zijn niet per ongeluk gestruikeld. We zijn met opzet gevallen. Het was niet even proberen, misschien. Nee, het was moedwillig, een heel bewuste keuze. God had alles goed gemaakt in die hof van Eden en van alle bomen mochten ze eten. En er was er één waarvan God gezegd had, daar mag je niet van eten. En dat was, we noemen dat het proefgebod, hè? Maar dat was niet in de zin een proefgebod dat God de mens nou eens wilde beproeven om eens te kijken of die nou gehoorzaam was. Nee, het was het middel dat God aan Adam en Eva gaf. Leef met mij, luister naar mijn stem en heb mij vrijwillig lief. En hoe kunnen ze dat nou laten zien? Nou, zei God, je kunt dat laten zien aan mij, dat je me hartelijk lief hebt, door van één boom niet te eten. Al het andere mag je gebruiken. Eén boom niet. En dan kan je laten zien dat je echt mij lief hebt en mij wil gehoorzamen. Eén boom. Die had God in het midden van de hof geplant. En wist de mens dan niet precies wat er zou gebeuren als die van die boom zou eten? Ja, God had heel duidelijk gezegd, want als je van die boom eet, zul je sterven. Zul je zeer zeker sterven. Zul je de dood sterven. Dus Adam en Eva wisten heel goed. Ze waren nog niet geconfronteerd met werkelijk sterven, maar ze wisten, niet eten van die boom, daarmee eren we God en laten we zien dat we hem lief hebben boven alles. Wel eten van die boom betekent dat we ongehoorzaam zijn en dan zal die dood gaan komen waarvan God gesproken heeft. En Adam en Eva waren recht geschapen en ze hadden kennis van God en ze waren in heiligheid geschapen. En als kroon op de schepping mochten ze leven. En toen kwam de Satan en die zei, is het niet dat God gezegd heeft dat je van geen enkele boom mag eten? En die Satan maakt God uit voor een leugenaar. Het is toch zo dat God gezegd heeft, nergens van eten hoor. Nee, zei Eva, dat is niet waar. Dat heeft God niet gezegd. Hij heeft gezegd dat we van alle bomen mogen eten, behalve van één. Want als we dat zouden doen, dan zullen we sterven. Wel nee. Nee, God is bang voor jullie. Want God weet dat als je van die boom eet, dat je net als God zal zijn. Kennende het goed en het kwaad. Je zult hem gelijk zijn. En dat wil God niet. En daarom heeft hij gezegd, niet van die boom eten. Kijk, en toen wist Eva heel precies wat ze ging doen toen ze van de vrucht nam en at. En toen wist Adam heel precies wat hij ging doen toen hij die vrucht aanpakte en er ook van at. Ze wilden als God zijn. En ze geloofden de leugen van de Satan en ze verdachten God dat hij een leugenaar was. Heel bewust hebben ze de sprong gewaagd. En toen zijn ze gevallen. Dat is zondeval. Zoals je misschien voor een brede sloot staat met je vriendje en je vriendje zegt tegen je, durf jij eroverheen te springen? Als je eroverheen springt, krijg je van mij wat. En je waagt het. Want je wil dat eigenlijk wel hebben wat hij dan aan je beloofd heeft. Maar je sprong is te kort. En je valt in de sloot. En dan kom je thuis en dan zeg je moeder, wat heb jij nou gedaan? Ja, ik ben in de sloot gevallen. Ja, dan moet je eerlijk zeggen, dat heb ik echt expres geprobeerd. Dat is zondeval. We waagden de sprong naar de troon. Maar we sprongen te kort. We haalden het niet. Want we zijn schepselen en niet God. En zo vielen we. En in dat licht, gemeente, wordt onze val in de zonde, ons luisteren naar de Satan, des te erger. Moedwillig, bewust van de God die ons het leven gaf. Afgekeerd, losgemaakt. En dat had noodzakelijk tot gevolg de dood en alle ellende en het verderf. Want als je van de bron van het leven afgesneden wordt, dan moet je sterven. En David moet het met Psalm 51 belijden. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Ik ben een kind van Adam. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En Paulus moet het ook belijden in Romeinen 5. Zo is dan de dood door één mens gekomen en doorgegaan tot allen, ook tot hemzelf. Ook Paulus was onderworpen aan de uitbetaling van de zonde, de dood. En zo is de zonde die ons als mensheid in de wortel heeft aangetast. En zo komt er nooit meer iets gezonds aan vruchten aan die boom. Ieder kind dat geboren wordt, wordt in zonde ontvangen en geboren. Ja, is dat nou eerlijk? Kan ik er nou wat aan doen wat Adam deed? Wat heb ik nou eigenlijk met Adam te maken? Nou wordt mij toegerekend. Nou zit ik met de gevolgen van wat hij gedaan heeft. Hoe zit dat? Wel, in Handelingen 17 wordt ons verteld dat God uit één bloede het ganse menselijke geslacht heeft gemaakt. Nou, die uitdrukking uit één bloede, uit één persoon, uit één schepsel heeft God het hele menselijke geslacht voort laten komen. Dat moet betekenen dat Adam een unieke plaats had. Meer dan alleen de historische figuur die de eerste mens was. Hij was de vertegenwoordiger van de mensheid. Hij is de representant, of met een ander voorbeeld, de ambassadeur van de mensheid. Een ambassadeur, iemand die de regering, het Nederlandse volk, in het buitenland vertegenwoordigt. En als er dan tussen de beide regeringen iets te doen valt, of te zeggen valt, of elkaar een verwijt te maken valt, dan wordt de ambassadeur op het matje geroepen. En in hem wordt de Nederlandse regering en het Nederlandse volk aangesproken. Of omgekeerd, als de Nederlandse regering iets wil zeggen tegen een regering in het buitenland, dan sturen ze die boodschap via hun ambassadeur. Hij vertegenwoordigt het hele volk. Nou, Adam was de ambassadeur van ons mensen. En toen hij viel, vielen wij met hem mee. Door één mens de zonde. Het is ook een geloofsbelijdenis. Wij geloven dat ook. Je kunt het ook merken, je kunt het ook zien, je kunt het ook ervaren. Wie van ons kinderen heeft gekregen, die weet dat je je kinderen niet hoeft te leren iets verkeerds te doen. Dat gaat vanzelf. Je hoeft ze niet te leren, kom, nou ga ik je eens vertellen hoe je ruzie moet maken. En je hoeft ze niet te vertellen van, nou moet je al je speelgoed voor jezelf houden. Je moet ze leren delen, je moet ze leren goed om te gaan met elkaar. Het zit erin, zeggen we dan. Door één mens is de dood in de wereld gekomen. Maar het is ook de geloofsbelijdenis, en daar gaat het heen, en daar mag het ook heen gaan, want dat is het evangelie. Door één mens de gerechtigheid. Want de Bijbel spreekt van een tweede Adam. Christus. Door hem de gerechtigheid. Maar wij zijn dus in Adam gevallen. En het gevolg daarvan is dat wij een verdorven aard hebben. En dat het beeld waarnaar we geschapen zijn, het beeld van God, aan scherven ligt. Of je zou het nog met een ander voorbeeld kunnen vergelijken. Misschien heeft een van de kinderen wel eens een keer op straat een munt gevonden. En er is een auto een aantal keer overheen gereden. En hij heeft er heel lang gelegen. Hij is vuil geworden. En je raapt hem op. En thuis maak je hem schoon. En je spoelt hem af. En het vuil gaat eraf. Maar de krassen in de munt krijg je er niet uit. En de afbeelding van de koning die erop staat, de krassen, die krijg je niet uit die afbeelding. Je ziet nog wel iets van die afbeelding, maar het is toch beschadigd. En je kan poetsen wat je wil, maar de krassen krijg je er niet uit. Het is afgesleten. En het blijft afgesleten. Je kan het alleen maar weer goed krijgen als je die munt zou smelten. En als je het stempel hebt waarmee die ooit geslagen werd. En dat je in het vloeibare, in het zachte metaal, dat stempel er opnieuw indrukt. Dan wordt die weer als nieuw. Maar anders blijft hij bekrast en afgesleten. Waarom dat voorbeeld? Omdat we in onze belijdenis ook gelezen hebben, tenzij. Tenzij wij wederom geboren worden. Wedergeboorte. Geschapen naar het beeld van God. God heeft als het ware zijn afbeelding op ons gedrukt, op ons gezet. Maar door de zondeval zijn we bekrast en door het doen van zonde slijt het weg. Bevuilen we het. Onherkenbaar. Oude, verloren munten. Zijn we dan zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, dat is wel een heel indringende en persoonlijke vraag. De achtergrond van die vraag is, gemeente, dit. Adam heeft dus vrijwillig gekozen tegen God. Zijn we nou van binnen zo slecht en verdorven geworden dat wij niet meer voor God kunnen kiezen? Hij kon vanuit zichzelf kiezen voor het kwade. Is het gevolg daarvan nu voor ons dat wij vanuit onszelf niet meer kunnen kiezen voor het goede? Zijn we zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En Gods woord spiegelt het ons voor. Ja, zo verdorven is de mens nu geworden. Hij kan vanuit zichzelf het goede niet meer kiezen. En met enig goed, zoals de catechismus het zegt, wordt ook bedoeld zoals de catechismus in hoofdstuk 3, of zoals de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3, paragraaf 3, het onder woorden brengen met enig zaligmakend goed. Ik zal het u lezen. Over zulk zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen van de toren geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonde en slaven van de zonde, en willen nog kunnen tot God niet terugkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Want God in zijn goedheid geeft nog heel wat mensen de wil om goed te doen, gelukkig. Er zijn nog heel wat buren die willen helpen als er iets is, terwijl ze misschien niet naar de kerk gaan. Er zijn heel wat mensen die bij het zien van nood en ellende in de wereld nog bereid zijn om een gift te geven. Er zijn heel veel onkerkelijke of onchristelijke mensen die ook wel hulpverlening willen doen en vrijwilligerswerk willen doen. God geeft gelukkig nog dat we wat voor elkaar over kunnen hebben. Dat is zijn algemene genade. Maar als dat wegvalt, en de voorbeelden uit de geschiedenis van de wereld, die weet u toch ook wel te bedenken. Als dat wegvalt, dan zijn we in staat om onze buren te vermoorden. In Centraal-Afrika of in Joegoslavië. Of noemt u de genocide maar op. Maar als het er om gaat of wij ons nog in de hemel kunnen werken, dan zijn wij niet in staat om enig zaligmakend goed te kunnen doen. We kunnen geen dingen meer voor elkaar krijgen die in Gods ogen iets verdienen kunnen. Want God die heilig is en dwars door ons heen kijkt en door de buitenkant heen ziet wat er in ons binnenste is, die ziet dat er geen goed in ons hart woont. Niet meer wat kan beantwoorden aan zijn majesteit en heiligheid. Geen gedachte, geen woord, geen daad vanuit onszelf. En dat is ontdekkend werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat is ook geen prettig werk als je zo in de spiegel moet kijken. En als de Heilige Geest je ontdekt aan wie je echt bent voor God en wie je bent geworden door de sprong die je waagde om als God te zijn, maar gevallen bent. En dat is iets waar een mens ja op moet gaan zeggen. Dit gaat over mij. En ik moet wederom geboren worden. We worden niet als gelovige kinderen geboren. We worden als zondaren geboren die ongelovig zijn. En dat leven van de geest moet in ons gewerkt worden. We moeten wederom geboren worden. Uw zielen gereinigd hebbende in de gehoorzaamheid van de waarheid door de geest. Onze ziel moet gereinigd worden. Het moet Gods beeld weer gaan vertonen. Dat beeld dat door de zonde bekrast en afgesleten is. Het moet er weer ingestempeld worden. Hersteld worden naar Gods beeld. Dat moet er opnieuw ingebracht worden. Dat kan alleen maar als we als een oude munt die verloren gegaan is, door hem opgeraapt worden, gereinigd worden en zacht gemaakt worden. En dat hij zijn beeldenis er weer op gaat drukken. Wedergeboorte is dat. Een nieuwe schepping noemt Paulus het. Die nieuwe mens die in Christus en door Christus weer beelddrager Gods wordt. En dat, gemeente, moet gebeuren. En dan moeten we diep van doordrongen zijn dat dat moet gebeuren in ons leven een keer. Want anders dan blijven we afgesleten, vuile munten die geen waarde meer hebben. Maar ik hoef niet alleen maar te zeggen dat het moet gebeuren. We mogen beleiden op grond van Gods woord dat het ook nog gebeurt. Ik ben wel van nature geneigd om God en de naaste te haten en niet bekwaam tot enig goed, enig zaligmakend goed. Maar er is een tenzij. Tenzij. Ja, tenzij. Dat sluit aan mijn kant radicaal alle wegen af om mezelf te kunnen verlossen. Iedere plan om mijzelf in de hemel te krijgen wordt hiermee afgesneden. Het haalt het niet. Al onze ladders naar de hemel zijn te kort. En we zullen ermee omkomen. Radicaal geen mogelijkheid van onze kant om ons te verlossen, om ons tot leven te wekken, om onszelf geestelijk leven te geven, om onszelf geloof te geven. We kunnen ons niet terugbrengen in de gemeenschap met God. Tenzij wat bij mij weggesneden wordt. Dat ligt nou in de handen van de Heilige Geest. De andere kant van dat woordje tenzij. Door het werk van de Heilige Geest is het mogelijk. Dat woordje tenzij is de scharnier. Voor mijn oude natuur gaat de deur dicht. Niks uit mij. Maar van Gods kant gaat de deur open. De deur van zijn genade. De deur van zijn werk in een mensenleven. Wat bij de mens onmogelijk is, zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen, dat is mogelijk bij God. Zelfs al is alles in mij onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, is er nochtans voor goddelozen een tenzij van de Geest. Van de Geest die ingrijpt. En dat tenzij, laat ik dat er vanavond bij mogen zeggen, gemeente, dat tenzij is niet bedoeld als de vraag, tenzij God het misschien zou willen doen in mijn leven. Niet de tenzij van, zou hij dat wel willen? Zou hij die verandering wel willen schenken? Zou hij mij wel op willen rapen? Weet hij me wel waar ik weggerold ben als die oude munt? Nee. Hij wil dat. En hij doet dat. En dat weet ik zeker. En u weet dat ook zeker. U kunt dat ook zeker weten dat hij dat wil. Zou u uw eigen kind ervoor over hebben? Om iemand waarmee u in onvrede leeft met u te verzoenen? Nu God zijn eigen zoon gegeven heeft. Voor wie? Voor goddeloze mensen, voor zondaren, voor vijanden. Nu hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Zou u nou denken dat God dan achteraf zegt, ja, nou heb ik mijn zoon wel gegeven, maar dat betekent niet dat ik verloren zondaren wil vinden en vernieuwen, hoor. Misschien wil ik dat. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft zelf het bevel gegeven om zijn zoon naar deze aarde te laten komen. Hij heeft zelf zijn zoon opgewekt uit de doden. Hem in de hemel teruggenomen en hem gezet aan zijn rechterhand als het bewijs dat hij zijn werk wil aanvaarden en vrucht wil laten dragen. En samen met de Zoon heeft de Vader de Heilige Geest uitgestort op alle vlees. Met welk doel? Om oude, afgesleten, verloren, bevuilde munten te vinden en op te rapen en schoon te maken en opnieuw zijn stempel erin te drukken. Dat tenzij is niet maar een tenzij van het misschien. Het tenzij verkondigt mij de noodzakelijkheid en de onmisbaarheid van wedergeboorte in mijn leven. Maar het verkondigt mij tegelijkertijd de wil van God. Dat hij dat ook doet. En dat hij verloren mensen en verdorven mensen. En dat geen hart van een mens te verdorven is. Toch wil vinden en vernieuwen. Gemeente, voor mij ligt de hoop in dat woordje tenzij. De hoop van het geloof. Heere, niks uit mij, maar tenzij gij in mijn leven werkt. Het is voor mij de grond voor het gebed. Heere, werkt u dat dan ook in mij? Vind mij, vernieuw mij, reinig mij, heilig mij. U moet het doen, maar ik geloof ook dat u het wilt doen en u kunt het ook doen. En Petrus schrijft het heel duidelijk over die wedergeboorte. Die wedergeboorte komt niet uit de mensen zelf, maar die komt uit onvergankelijk zaad. Die wedergeboorte komt van buitenaf, maar het wordt wel in die mens gewerkt. Want ik word dan wederom geboren, ik word nieuw gemaakt. En gemeente, de mensen aan wie Petrus schrijft waren geen haar beter dan u en ik. Word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. En wij zijn geen haar beter dan zij. Maar Petrus mag ze toch aanschrijven als wedergeborenen. Mensen die net zo verdorven waren in zichzelf en totaal onbekwaam waren tot enig goed en geneigd tot alle kwaad als wij alle zijn. Want beide, schrijft die andere apostel Paulus, Joden en heiden hebben gezondigd en missen en derven de heerlijkheid van God. En toch mag Petrus ze wedergeborenen noemen hier. Omdat God zelf zorg draagt dat een verloren en een verdorven volk opnieuw geboren wordt. Tot een volk dat hem lief heeft, eert en dient. God zelf legt dat zaad van de wedergeboorte in hun hart. Hij brengt het er zelf in. En als ik hopeloos vastgelopen ben en geen kant meer uit kan. En Gods geest mij laat zien hoe verdorven mijn hart eigenlijk is geworden. En dat ik leer om mijn onmetelijke schuld te erkennen en te beamen. En hij komt met het tenzij van het evangelie van Gods kant. U kan er niks meer aan doen, maar ik weet raad. Ik zal mijn geest op u zenden. En ik zal uw stenen hart wegnemen en een vlezen hart daarvoor in de plaats geven. Ik plant het zelf in dat koude, kille, onveranderlijke hart. Dat nieuwe leven. En de geest gaat er zijn liefde in uitstorten. En God gaat het zaad van het leven van buitenaf, van zijn kant leggen in de harten van zijn volk. Dan gaat er leven in dat hart ontstaan dat gericht wordt op God. En dan gaat de wil komen om te doen wat hij zegt. En dan wordt het verlangen geboren om te leven recht voor hem. En in heiligheid voor hem. Hem lief te hebben. En de zonde te mijden. Dan komt dat beeld van God in die verdorven mens terug. En dan gaat God aan het werk met die oude munt. En hij gaat bezig om zijn stempel er weer in af te drukken. Herkenbaar, zichtbaar, leesbaar. Zoals Paulus het noemt, dat Christus in u gestalte krijgt. Je gaat op hem lijken. Je gaat zijn beeld weer vertonen. En we worden weer door hem herstelde en herschapen beelddragers van God door het werk van zijn geest. En die wedergeboortegemeente komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wat zegt u? Nou, ik zeg het met opzet zo, omdat je wel eens kerkgangers tegenkomt. Die zeggen, een mens moet eerst wederom geboren worden, anders is het helemaal niks. En dat is waar. Dat klopt ook wel. Maar het wordt dan, die indruk krijg je dan, op zo'n manier gezegd, dat ze ook vervolgens overgaan tot de orde van de dienst. of de orde van de dag. En dan wordt wedergeboorte toch iets van, ja, op een goede dag loop je daar dan een keer tegenaan, of je loopt er nooit tegenaan. En daarom zeg ik het met opzet zo. Wedergeboorte is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Alsof dat iets ongrijpbaars is, waar je als mens op geen enkele wijze iets aan kan doen. En dat overkomt je een keer of het overkomt je niet. Kijk, wedergeboorte, gemeente, is een werk van God van buitenaf in ons. Dat is waar. Maar als dat het enige is wat we erover zeggen, dan is het toch maar een half woord. Want het is wel een werk dat God van buitenaf in mijn hart werkt, maar hij doet dat wel in een bepaalde weg. Waardoor wordt een mens wedergeboren? Door het werk van de Geest die levend maakt. En hoe werkt de Geest die levend maakt dan die wedergeboorte? Nou, Petrus zegt dat heel duidelijk. U bent wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. De Geest werkt wedergeboorte met het woord van God. En dat is niet iets waar je dan als mens op moet blijven wachten tot dat een keer gaat gebeuren. Nee, dat is het werk dat een mens gaat zeggen: Heere, als u met uw Geest nieuwe mensen schept door de prediking van het evangelie, doe zo ook aan mij. Wilt u met dat levendmakende woord in mij komen werken? En wilt u dat doen dat bij de wedergeboorte hoort? Dat geloof die mij van een al zo verdorven Adamskind om Christus wil maakt tot een kind van de Vader. En wilt u dat wonder bewerken door de prediking en onder de prediking, als u naar de kerk komt? Dan wil de Heilige Geest hier nieuwe mensen geboren laten worden. Dat doet hij hier. En ik zou bijna zeggen, waar je bij zit, al luisterend, hoort en uw ziel zal leven. Gods spreken is een spreken met macht en met majesteit. Hij sprak één woord en de sterren stonden aan de hemel. En hij sprak een ander woord en alles werd geschapen op deze aarde. Denkt u dat hij, als hij niet spreekt tot uw ziel, u tot leven kan wekken? Natuurlijk. Maar hoe luisteren we dan naar dat woord? Hoe nemen we het mee? Hier wil dat woord een kracht in ons hart doen, zodat we dat woord gaan beamen. Zodat we het gaan naspreken en beleiden, dat dat woord je zo raakt op een bepaalde manier. En dat hoeft niet eens met zoveel emotie gepaard te gaan, hoor. Maar dat het woord je aanspreekt en dat je zegt, hier kan ik niet meer onderuit. Dit is wie ik ben. Dit is wie Christus is. Dit is wat hij doet voor een zondaar. En dit mag ik me, ja, dan zeg ik dat woord toch, toe-eigenen. Want het wordt me aangeboden. En dat aanbod van die genade, ik kan er niet meer omheen. Het wordt mij persoonlijk aangeboden. En ik zou ongehoorzaam zijn als ik het zou laten liggen. Of als je hoort hoe rijk Christus is voor een arme zondaar, en dat je zegt, hoe kom ik ooit bij Christus? Dat je het hier mag vragen, Heere, breng me bij hem. Draag me. Dat je het gaat mijnen. Een beetje een oude uitdrukking, maar daar wordt wel alles in samengevat. Dat je zegt, het, als het over zonde in het woord gaat, dan gaat het over mijn zonde. En als het over belijden van je schuld gaat, dan gaat het over mijn belijden van mijn schuld. En als het over gaat over Christus die zondaren zoekt, dan zoekt hij mij. Dan vindt hij mij. En dat dat woord zo in je hart gaat werken, dat je vernieuwd wordt. Dat je toch als een ander mens de kerk uitgaat. Oh, er is nog een heleboel gebrek en een heleboel tekort. Maar toch, er is iets nieuws. Heb je dat wel eens gehad? Dat je toch anders de kerk uitging dat je erin kwam. En het hoeft niet altijd blij en opgewekt te zijn. En het hoeft niet altijd vertroost te zijn. Het kan ook wel eens gebukt zijn. Dat je zegt, ben ik zo geworden. Heere, ontferm u mijner. Maar het mag ook wel eens een keer met de vreugde. Hij voor mij. En als je dat een keer gezien hebt en gehoord hebt dat de Heere tot je ziel spreekt, dan ga je anders de kerk uit. Hij voor mij. En dat gebeurt met het gepredikte woord. U mag alles verwachten van de prediking. U moet niks verwachten van een dominee. Maar u mag alles verwachten van de prediking van het evangelie. Voor hier en voor de toekomst. Tenzij wij door de geest Gods wedergeboren worden. Het is noodzakelijk. Ik kan niet zonder die wedergeboorte. Als ik tenminste niet verloren wil blijven. Als ik tenminste niet ervoor kiezen wil om weggegooid en weggeworpen te worden straks. Maar zo dwaas zijn we toch niet? Het is noodzakelijk dat ik wederom geboren word. Tenzij, dat woordje, leg het maar in uw binnenkamer aan de Heere voor. God in de hemel, voor wie ik niet kan bestaan in mijzelf. Er is toch om Christus wil een tenzij. Ja, bid het hier eigenlijk maar. Want hij zegt het nu hier tegen u. En tegen jou en tegen mij. Tenzij. En bid maar om dat leven van de wedergeboorte. Dat je er ook uit mag leven. In woord en daad. En dat je het hier leert. Want hij leert het ze. Anders hadden we nooit de psalm die we nu gaan zingen. Hij leert het ze. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond. U hebt het gegeven op het gebed. Dat Jacobs zaad, Jacobs nakomelingen, Jacob, die hielenlichter, die bedrieger en de nakomelingen van hem die geen aardbeter zijn, dat toch dit soort mensen weer opnieuw in vrijheid woont en dat u de schuld van uw volk uit uw boek hebt weggedaan. Jacobs kinderen worden kinderen van Israël. Adams kinderen worden kinderen van de Vader in de hemel. Want hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. En om Christus wil is de hitte van zijn gramschap geblust. Hij zal ze uit de dood herleven doen, opdat zijn volk zich weer in zijn naam verblijden zal. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij zeggen u dank voor dat goddelijke tenzij. Want daarin heeft u getoond dat u geen lust hebt aan onze dood. Ja, wij hadden er zelf lust in. En van nature hebben we daar nog steeds lust in. Maar dat goddelijke tenzij van uw werk, waar u mee begonnen bent als de Vader, en dat werk dat u hebt volbracht als de Zoon, en dat werk dat u als God de Heilige Geest begint in het hart van een verloren mens en voleindigen zal. Heren, we bidden of u dat zou willen doen, of u dat zou willen beginnen en voortzetten. En daarin bidden we ook voor elkaar. Allereerst voor degene die, als die vraag op hen afkomt, ben jij nou wedergeboren? Daar geen antwoord op kunnen of durven geven. Heere, ze mogen het zelf bidden, maar we mogen het ook voor elkaar bidden. Pleitend op dat tenzij uw Heilige Geest ons wederom geboren doet worden. Dat is toch het werk van uw geest. En we mogen u daar toch om vragen. En we mogen toch pleiten op wat u zelf daarover hebt gezegd. Ik zal dat stenen hart wegnemen en een vlezen hart daarvoor in de plaats geven. Heere, doe het. En doe het zo dat ze het ook weten en getuigen mogen. Ja, ik leef. Want hij leeft in mij. En al kunnen we het dan niet precies op de datum af zeggen, Heere. Wat dat betreft is onze natuurlijke geboorte ons ook maar verteld. We waren er wel bij, maar wie had er besef van enige datum toen? Anderen hebben ons verteld, het was toen en toen op die dag. Heere, zo toch ook in het geestelijke. We hoeven toch niet altijd precies datum en tijdstip te weten. Maar als u werkt, dan groeit het. Dan leeft het. Dan heeft het voedsel nodig en dan kan het niet zonder u, Heer Jezus. Als dat dan gezien mag worden, Heere, overtuigt u dan met uw Heilige Geest dat we wederom geboren zijn. En werkt u ook zo dan verder in de kinderen van de tweede Adam? Dat ze mogen gronden en wortelen in die liefde van u die in Christus is geopenbaard. En dat ze zo als kinderen van het licht mogen wandelen hier op deze aarde totdat u komt. En dan dragen we elkaar ook daarin aan u op in de week die voor ons ligt. Beveilig ons, Heer, en bescherm ons. Overal waar we ons naartoe zullen begeven. En misschien wel vele kilometers weer zullen rijden. Heer, schenk uw bewaring. En breng ons op het verwachte tijdstip dan ook weer veilig terug. Wees u met een ieder van ons in zijn of haar persoonlijke omstandigheden. En wilt u daarin genadig nabij zijn. Ons schenken wat we nodig hebben. Zeker als het tijdstip komt dat u ons roept om voor uw aangezicht te verschijnen. Heere, bewaar ons voor een onverwacht sterven. Maar boven alles, Heere, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Werk het zo met uw geest in onze levens, bij jong en oud, dat we u kunnen ontmoeten. Ga met ons mee, Heere. Mogen wij u gaan volgen verder. Maar ook als we straks thuiskomen en misschien wel in een donker, stil, leeg huis. Opnieuw dragen we de weduwe en weduwnaren en de alleengaanden aan u op. Of u hen zelf wil verwelkomen. En als er dan niemand zou zijn om nog eens mee door te spreken, dat we met u het toch kunnen bespreken. Dat u er bent. En dat we dat ook mogen opmerken. Zo bidden en danken we u. Verhoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heere. Amen. We zingen uit Psalm 119, het 80ste vers. I see, o Heere, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.